Welkom en goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van een podcast uit de Bethelkerk. Dit is het tweede deel van het tweeluik van zondag 9 februari. De morgendienst, deel 1, ging over de betekenis van de naam Jezus als redder, verlosser of bevrijder. De tweede dienst van die zondag ging over de titel Christus, gezalfde. En wat die titel zegt over christenen. In Handelingen wordt op een bepaald moment verteld dat in Antiochië de leerlingen van Jezus voor het eerst christenen werden genoemd. Deze opname is een dienst waarin er vrij veel interactie was. Dat maakt het misschien wat anders om te luisteren dan andere diensten. Maar het tweede deel dus van een tweeluik. Na het eerste deel over Jezus, nu deze over de titel Christus en wat het betekent voor leerlingen van Jezus die christenen worden genoemd.
We lezen in deze dienst twee gedeeltes. Allereerst uit Lucas 4, van vers 14 tot en met vers 22. En daarna uit Handelingen 11, vers 19 tot 26. Ook een boek van Lucas overigens. Handelingen 11, van vers 19 tot 26. Is Lucas 4. Vervuld met de kracht van de geest, keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door alle geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Allen betuigden hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? En Handelingen 11, vanaf vers 19 tot 26. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvast te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Tot zover het woord van de Heer, onze God. En we gaan dus stilstaan bij het thema dat de Heer Jezus de Christus wordt genoemd. En degene die in hem geloven, christenen. Vorige keer in de middagdienst heb ik mijn soort samenvatting uit laten delen. Bij de preek. positieve reactie op gekregen. Moet je vaker doen, zeiden sommige mensen. Nou, dat laat ik dus nu weer gebeuren. Zodat u, zeg maar, jullie de lijn van het verhaal konden volgen. En dan kan ik ondertussen mooi even die tijd aan elkaar volpraten. Ik heb 60 laten uitprinten trouwens. Dus als ik uit heel snel tel, eigenlijk precies genoeg voor iedereen. Maar sommigen samen doen, kan dat ook. En wie vertrouwd is met de Heidelbergse Catechismus, die ontdekt waar ik gespiekt heb. Bij de lijn van mijn preek. Ik ga die niet voorlezen. Het komt gewoon letterlijk eigenlijk terug. De hoofdlijn van wat er in de catechismus gezegd wordt over waarom wordt de Heer Jezus Christus genoemd. En ik ga eigenlijk gewoon van links naar rechts de kolommen door. Van boven naar beneden. Dus linksbovenin beginnen we. En we eindigen rechts onderin. En er is één ding waarvan ik hoop dat het een soort kapstok voor iedereen is om het thema van deze preek aan te onthouden. Ik ben eigenlijk benieuwd wie wel eens 's morgens als hij voor de spiegel staat, in de spiegel kijkt en zegt: goedemorgen, koning, profeet en priester. Niet vaak hoor ik al. Ik zie een voorzichtige vinger wel. Ik ga dit nog vaker zeggen in deze dienst, zodat je deze week in ieder geval, als je 's morgens in de spiegel kijkt, of 's avonds hier dan terugdekt. En dat is belangrijk. Want voor minder gaat het niet, zegt het evangelie. Dat profeet, priester en koning worden. Maar dan, daar kom ik straks dus bij uit. Jezus de Christus, dat is de vertaling van Messias. Messiah in het Hebreeuws. Wat het woord is voor zalven. Er zijn twee woorden voor zalven in het Hebreeuws. De ene is gewoon een algemeen woord. Hoe je zelf olie of olia's op kunt smeren. Maar het woord Mashiach, waar Messias vandaan afkomt. En dat is een woord dat gebruikt wordt voor het heilige gebruik van zalf. Nou, wie en wat werden gezalfd in het Oude Testament? Ja, dat is het voordeel. Als ik het uitdeel, dan zie je het allemaal al. Dan hoef ik niet alles te vragen. Maar koningen. Even een bekend verhaal van een koning die gezalfd werd. Saul, David, dat zijn de inkoppers. Iemand die nog een moeilijkere naam kent? Salomo. Het zit allemaal nog heel erg in het begin. Geen bonuspunten. Maar ze zijn inderdaad goed. Sowieso. Bij David kennen we het allemaal, het bijzondere verhaal dat hij als jongste van het gezin uiteindelijk nog bij de schapen vandaan gehaald wordt. Terwijl al zijn broers het niet waren en David wordt gezalfd. Priesters die gezalfd werden. Over wie hebben we het dan? Ik versta het hier niet. Elia en Elisa. Dan zijn we eigenlijk al bij de profeten. De priesters. Aaron en zijn zonen. De tekst staat erbij in Exodus 29 wordt verteld dat Aaron en zijn zonen gezalfd werden. Als je nou echt een bonusvraag wil, wie kent een van de zonen van Aaron? Of niet Pinas? Nee, kunnen we niet goed rekenen. Nadab en Abihu. En? Nog twee? Nee hoor, dit is genoeg. Nadab en Abihu. Met een heel heftig verhaal, juist ook als het gaat om zalving. Zij brengen op een bepaald moment iets onheiligs in het heiligdom. En worden daarvoor gestraft. Zij komen om. Twee zonen van Aaron. Die moesten gezalfd worden. Maar ook elke volgende generatie priesters moesten gezalfd worden. En profeten. Wel genoemd Elia en Elisa. Bij Elia staat het hele mooie verhaal uit 1 Koningen 19. Waar hij als profeet eigenlijk van, wij zouden zeggen, een soort topervaring. Waar de vuur uit de hemel komt en God laat zien dat hij de levende God is. En de dag daarna wordt hij alweer met de dood bedreigd. En hij vlucht weg en hij komt in een situatie terecht. Dat zouden wij nu denk ik omschrijven als depressie of burn-out. Hij ziet het helemaal niet meer zitten. En dan krijgt hij van God ook de opdracht om een opvolger te zalven. Een koning moet hij zalven. Koning Jehu. En Elisa, de profeet. Dus koningen, priesters en profeten, die werden gezalfd. En voorwerpen. In Exodus 30 kun je onder andere lezen dat de voorwerpen die gebruikt moesten worden in het heiligdom ook gezalfd moesten worden. En waarom was dat? Net zoals bij mensen, dan gaan we naar die kolom daaronder. Het symbool van heiliging. Gewijdheid. En heiliging in de zin van apart zetten. Deze voorwerpen zijn voor de dienst van God. En de zalfolie is ook een symbool van kracht. Dat waarvoor iemand aangesteld is of waarvoor een voorwerp gebruikt zou worden, beloofde God de kracht van de Heilige Geest bij te geven. En dan de derde, die olie, dat hebben wij misschien niet meer zo scherp. Olie was ook, of wij nu zouden zeggen, een beetje de deodorant van die tijd. De geur, de goede geur die het verspreidde, was in het heiligdom het symbool van de aanwezigheid van God. Als je in de tempel kwam, of bij het tabernakel, en waar die voorwerpen gezalfd waren, of zoals het bij de Aaron en zijn zonen ook in Psalm 134 gezongen wordt, die geurige olie die de omgeving vulde, was een verwijzing naar de aanwezigheid van God. Wat dat betreft is het ook wel eens goed om dat te realiseren. En wordt dat tegenwoordig ook wel weer ingezet, soms gebruikt, juist om, als het gaat om de aanwezigheid van God. Dat kan ook te maken hebben in je beleving dus, of tastbaarder aanweziger zijn door een bepaalde geur. Voorbeeld, onze jongste was een hele slechte inslaper. We hebben 100.000 keer verteld, maar God is bij je. Maar als je vader of moeder weggaat, kun je toch volledig alleen voelen. Tipte iemand, heb je wel eens overwogen om met olie te werken? Een oeroud christelijk symbool om ergens op de hand of het voorhoofd een kruisteken te maken met geurige olie. En daarbij dan te zeggen, net zoals je die olie nu ruikt, zo zeker is het dat God erbij is. Vanaf de dag dat we deden, sliep ze wel goed in. Dat God erbij is, soms hebben we onze andere zintuigen ook nodig. Niet alleen maar ons hoofd, ons denken. Geur als aanwezigheid van God. Jezus wordt dus de gezalfde, de Messias genoemd. En waar dan staat dat in de Bijbel dat de Heer Jezus gezalfd is? Nou, letterlijk dat hij echt met zalfolie overgoten is, staat nergens in de Bijbel. Maar wel de verwijzingen daarna. We lazen natuurlijk uit Lucas 4 dat de Heer Jezus zelf de tekst uit Jesaja leest. Als hij begint als een openbare optreden. De geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. Hij zegt zelf, ik ben die gezalfde die komen zou. En alles wat er volgt gaat over wat de Heer Jezus doet. Het hoofdstuk daarvoor ook al, Lucas 3, vers 21 en 22, wordt vaak aangehaald bij het verhaal van de doop, waar Johannes het volk doopt en oproept tot bekering. Dan komt de Heer Jezus en laat zich ook dopen. Dan staat er, heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend. En daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Toegewijd, apart gezet, de kracht van de Heilige Geest. Gods aanwezigheid. En in Handelingen komt dat terug. Handelingen 10, die tekst had ik erbij geschreven, waar staat ook weer in een preek, even een preek uit Handelingen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God na de doop, waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Verwijzing naar het gedeelte wat ik net las. Dus de Heer Jezus als de gezalfde. En wat is hij dan als gezalfde? Profeet, priester en koning. De opdracht, de taak van de Heer Jezus, waartoe hij aangesteld is en bekrachtigd door de Heilige Geest, is allereerst profeet zijn. De catechismus zegt dat heel mooi. Hij maakt de verborgen raad van Gods wil volkomen bekend. Toen ik er even over nadacht, dacht ik ook, ja, dat is mooi gezegd, want God heeft al het nodige geopenbaard in het Oude Testament, via zijn volk Israël, via de tempeldienst. Als Jezus komt, wordt het vervuld. Hij maakt volkomen bekend dat wat we moeten weten, Gods woord, zijn belofte. Maar de Heer Jezus is ook gezalfd tot hoge priester. En de reeks van bijbelteksten is eindeloos te maken in deze dienst. Een beetje beperkt. De samenvatting, zoals je ook in de catechismus mooi terugkomt, is dat de Heer Jezus priester is, betekent hij geeft zichzelf als een offer. In het Oude Testament moest de hoge priester 1 keer per jaar op grote verzoendag tot in het heilige der heiligen gaan om verzoening te doen. Verzoeningsoffer voor zichzelf en voor het volk. Elk jaar opnieuw. En de Heer Jezus, staat in Hebreeën, is voor eens en voor goed het heiligdom binnengegaan. Het voorhangsel scheuren, de weg is vrij. Hij heeft zichzelf als een offer gegeven. En hij bidt voor ons. In de hemel onze pleit bezorgen. De Heer Jezus als priester. En de Heer Jezus ook gezalfd tot koning. En wat houdt dat dan in? Nou, hij regeert ons door zijn woord en geest. He, dus in de verkondiging, in het lezen van de Bijbel, de Bijbelstudie. God is bezig te regeren door woord en geest. En als koning beschermt hij en bewaart hij ons. Zo is de Heer Jezus Messias, gezalfd, profeet, priester en koning. En we lazen uit Handelingen 11, dat is een boeiende tekst. Het gebeurde in Antiochië dat de christenen, dat de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd. Het was dus niet zo dat ze dat zelf zeiden. Ik zoek de tekst nog even bij. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In het boek wat ik gebruikt heb voor een aantal preken, De Weg Volgen, van John Mark Comer, wordt daar ook op ingegaan. De leerlingen van Jezus werden eerst ook mensen van de weg genoemd. Of leerlingen van een rabbi, volgelingen. Ze noemden zichzelf geen christenen. Ze werden het op een bepaald moment genoemd. En vermoedelijk was dat een soort van, scheldwoord. Het waren die mensen die bij Christus hoorden. Of misschien ook wel op hem leken of zich als hem gedroegen. De catechismus heeft het ook heel mooi laten staan. Die vraagt ook, waarom word jij een christen genoemd? De eerste christenen, wordt ook vaak al gedacht, waren daar misschien zelf wel terughoudend in om zichzelf christenen te noemen. Want het is nogal wat. Jezelf, een soort van vergelijken. Maar het gaat over verbondenheid met Christus. En het mooie is wel, als je de Bijbel goed leest, het Nieuwe Testament, zoals Christus gezalfd is, zo worden ook zijn leerlingen, iedereen die hem gelooft, gezalfd. Dan kom ik op die derde kolom. Dat is wel een goede om je bewust te zijn. Dat we gezalfd worden tot priester, profeet, priester en koning. Eén tekst daarbij, uit 2 Korinthe, daar staat: het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en als voorschot de geest in ons hart gegeven heeft. Zie je hoe ontzettend benadrukt wordt hier dat het allemaal is wat God doet. Hij geeft ons Christus als het fundament. Hij heeft ons gezalfd. Hij heeft ons gewaarmerkt. En geeft de geest als voorschot in ons hart. Alles wat uitgebeeld wordt, ook bij een zalving. Je zalfde niet jezelf. Er kwam iemand voor naar David toe. Hij hoefde alleen maar te knielen en het ontvangen. Nou, Christus, hij heeft alles verdiend als profeet, priester en koning. En belooft het iedereen die in hem gelooft ook te geven. Diezelfde zalving. Om ook profeet, priester en koning te zijn. Nou, wat houdt dat in? Dit jaar hebben we hier in de gemeente meerdere keren stilstaan bij het thema profetie. Een gave van de geest. Waarvan de apostel zegt: streef naar de gave van de geest. Vooral die van de profetie. En het is misschien wel degene die we bijna het meest ongemakkelijk vinden. Want het klinkt al snel te groot. Bij profeten denken we aan Elia en Elisa. Een Agabus uit het boek Handelingen misschien. Maar christenen, ik als profeet. Nou, daar ben je toe gezalfd. En er zijn al heel veel over te zeggen zijn, maar het begint ermee dat je, zo zegt de catechismus het heel kort, geroepen bent om zijn naam te belijden. Uit te spreken in deze wereld waar mogelijk. Wie de Heer Jezus is. Delen wie hij is. Dat staat in Romeinen 10, mooi onder woorden gebracht. Met je hart geloven, met je mond belijden. Dat is profetie. Maar profetie is ook weten wanneer je wat moet zeggen. Iets anders gezegd, de tekst die staat uit Marcus 10 is een belofte dat de Heer Jezus zegt: dan gaat jullie van alles overkomen. Jullie gaan in moeilijke situaties terechtkomen. Zelfs situaties kan het zijn van vervolging of dreiging. En dan zou je misschien afvragen, maar wat moeten we dan zeggen? Dan maak je geen zorgen, zegt de Heer Jezus, want de Geest zelf zal ervoor zorgen dat je ook weet wat je zeggen moet. Profetie is dat de Heilige Geest je de woorden in je hart geeft. En de moed om ze te delen. En ik denk dat het dan al veel dichterbij komt. En anders een aansporing om het niet groter te maken dan dat, maar te vertrouwen dat God je de woorden wil geven om op het goede moment de goede dingen te zeggen. Niet omdat jij of ik of wij zo slim zijn of zoveel weten, maar omdat God belooft je met diezelfde Heilige Geest te zalven waarmee de Heer Jezus gezalfd was. Profeet zijn, maar ook priester. Dat is op zich, zijn al die losse onderdelen al iets waar je nog natuurlijk veel langer over kan praten. Want priester zijn, priesterlijk leven. Wat waren priesters? Nou, dat waren mensen die waren vrijgesteld van eigenlijk het gewone werk. Om toegewijd te zijn aan het heiligdom. Te zorgen dat de eredienst plaats kon vinden. Op die manier priester zijn worden niet toe opgeroepen. Maar wel om net als een priester ons hele leven toe te wijden aan God. Mooi iets bijvoorbeeld bij priesters was dat zij geen erfenis hadden. Ze hadden geen grond of bezit. Want, werd er gezegd, God is je bezit. Priesters leefden van wat anderen gaven. De anderen hadden wel bezit, maar moesten daarmee uitdrukken dat ze ook door hadden, dat ze het ook maar gekregen hadden. Een deel daarvan afstonden aan de priesters. Dus de taak is om, zoals Paulus zegt, zo te leven alsof je alles hebt en toch niks bezit. Maar God het belangrijkste voor je is. En dat je met je hele leven aan hem toegewijd bent. Betekent dus ook niet, wat wel eens een beetje het idee is, dat zeg maar de dominee van nu een beetje de priester van toen is. De opdracht is dat je je dagelijks werk of je dagelijkse bezigheden, ook als je geen werk hebt of betaald werk of niet meer, dat je je dagelijkse dingen doet als voor God. Dus ook je huishoudelijke klusjes, ook het contact met je buren of familie, of het nou goed of ingewikkeld is, al die plekken toegewijd zijn het doen zoals de Heer Jezus het deed, die zichzelf wilde geven en wilde dienen. En bidden. De tweede belangrijke taak voor de priester was bidden voor het volk. De taak voor iedere christen is om een biddend mens te zijn. Op een manier die ook bij jou past. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, maar we hebben die opdracht wel. En de ander staat er niet bij. Hij zit eigenlijk in dezelfde lijn, maar de derde taak voor priesters was om te zegenen. Worden gezalfd tot priester, om toegewijd te zijn en biddend tot zegen te zijn voor de wereld waarin we leven. En ook koning. Misschien is dat wel mooi om als laatste te zeggen, want ik denk dat ik als kind vroeger dat laatste het mooiste had gevonden. Koning zijn, heersen zijn, een soort macht hebben, dat soort dingen roept het op. Nou, dat is het niet per se. Het is strijden tegen de machten van de zonde en de duivel in deze wereld. In je eigen leven, maar dat is ook breder. Opkomen voor gerechtigheid. Opkomen voor de armen, voor de zwakken. Voor mensen die geen helper hebben. Dat is nu al de strijd waartoe we opgeroepen worden. En later, wordt het beloofd, zullen we dan regeren met hem. Ik denk daarbij heel vaak, ja, en voor zover ik er naar gekeken heb, wat dat precies betekent, dat zullen we dan pas waarschijnlijk zien. Maar het is wel een waardige positie die je krijgt, die ons beloofd wordt. Het begint met nu strijden tegen de zonde en de duivel. Opkomen voor gerechtigheid. Heer Jezus is dus gezalfd, de Messias, apart gezet, gewijd om ons toegewijd te zijn. Hij heeft daar alles voor gegeven, als profeet ons alles verteld, als priester zichzelf overgegeven en biddend voor ons. Als koning regeert hij ons, beschermt en bewaart hij ons. En die Heer Jezus, daar mag je best aan denken. Om het maar even zo aards te maken. Als je de volgende keer in de spiegel kijkt. Hoe je ook over jezelf denkt. Wat er misschien zit aan gedachten. Misschien wel dingen die anderen gezegd hebben. Ervaringen. Teleurstellingen. Maar de belofte van God verandert niet. Hij belooft, ik zalf jou. Tot profeet. Om voor mijn naam uit te komen, mijn woorden te delen. Om als een priester toegewijd, biddend, tot zegen te zijn. Om als koning te strijden. Nu al en later te regeren. Hoe mooi is het om christen genoemd te worden. Amen.